Wie bent u, als u niet de Messias bent en ook niet de wedergekomen profeet Elia? Wat zegt u, ook niet de grote profeet bij uitstek Mozes, wie bent u? Dat is een goede vraag soms, wie zijn wij? Gemeente van de Heer, beste mensen van Stadskanaal. Ik keek dus uit naar deze zondag, omdat het een mooie kans zou zijn om beter zicht te krijgen op wie u bent, protestantse gemeente Stadskanaal, op zondagmorgen. Na een paar maanden van contacten weet ik wel iets van u en omgekeerd u misschien wat van mij, maar het is nog maar een stukje. Een stukje van het antwoord is, u bent een gemeente met wat wrijving en botsing over de beste manier om te zorgen dat de protestantse gemeente Stadskanaal toekomst heeft. Een stukje van het antwoord ook is dat er allerlei mensen taken en activiteiten verrichten voor oud en jong, ook in coronatijd. Wie bent u? Wie zijn wij? Zijn we met ons doen en laten ook samen nog mensen die een beetje lijken op Johannes de Doper in het evangelie? Hij wekt nieuwsgierigheid, hij trekt aandacht. Waar is dat mee? En is dat dan met een getuigenis? Is dat aandacht trekken dan een getuigenis? Zo wordt hij nadrukkelijk genoemd, Johannes de Doper, de eerste getuige in het evangelie van Christus. Hij is niet zelf het licht van de wereld, hij is niet zelf het vlees geworden woord van God, hij is niet de Messias die redding brengt, maar wel een getuige. Hij heeft zelfs het primaat, de eerste zegsman. En Johannes de evangelist legt hem de grote woorden in de mond van Jezus als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt en de zoon van God. En zometeen wordt dat getuigenis gevolgd door allerlei andere woorden die het geheim van Jezus van Nazareth, die het Gods geheim proberen te vangen. Was dat ook niet de rol en de roeping van de kerk? Wat voor bordje er ook aan de buitenmuur hangt, welke bijzondere identiteit we onszelf graag aanmeten om ons te onderscheiden van anderen, niet streng hervormd, niet katholiek, niet baptist, niet pinksterachtig, niet maar protestant, maar zijn we dan getuigen van hem? Het is net als met misdaden en met ernstige ongevallen. Als er geen getuigen komen opdagen die met hun verhaal licht werpen op wat er is voorgevallen, dan valt het moeilijk vast te stellen of er wel iets gebeurd is en wat dan precies. Als er geen getuigen zijn, valt het moeilijk vast te stellen of er wel zoiets is als een goddelijke ingreep in de geschiedenis met de naam Jezus Christus. Of er zoiets is als een heilzame invloed in mensenlevens die we Heilige Geest kunnen noemen. Of de macht van de liefde zijn werk doet. Of er zoiets als een realiteit is die we God zouden kunnen noemen. Als er geen getuigen van zijn, kan het spoor van geloof, hoop en liefde ook niet meer worden opgemerkt. De wereld heeft getuigen nodig van Christus, van de boodschap van het evangelie en van de heilzame betekenis van een leven van geloof, gebed, trouw aan goede geboden. Hoe waardevol dat kan zijn, hoe dat ook door anderen kan worden opgemerkt als belangrijk voor de wereld, daarvan kregen we misschien wel een cadeautje rond de jaarwisseling. Want toen werd overal op de wereld kennis genomen van het overlijden van Desmond Tutu. Die zwarte, kleine, opgewekte bisschop, altijd in zo'n paars gewaad gekleed, Anglicaans bisschop van Kaapstad. Misschien hebben sommigen wel op nieuwjaarsmorgen gekeken naar zijn uitvaart. Bisschop, geestelijke, christen. Prophet, preacher, prayer, zei de voorganger. Wat heeft hij aangeklopt op deuren van machthebbers en kerkleiders? Want het christendom wist dat alle mensen gelijkwaardig zijn, maar ze hebben er vaak niet naar geleefd. En zeker in Zuid-Afrika niet. waar de blanke protestanten notabene met onze taal en onze gereformeerde theologie waren komen wonen en zich als racisten hadden ontpopt. Als een eigentijdse Johannes de Doper heeft hij profetisch getuigd, tutu, en belangrijke thema's aangekaart. Gelijkwaardigheid van ras en kleur of seksuele geaardheid. De noodzaak om onrecht te benoemen, onder ogen te zien en naast de slachtoffers van onrecht te staan, die droeg hij uit. En dat ging ook door nadat de apartheid was afgeschaft. Hij stond bijvoorbeeld tot het laatste ook naast het Palestijnse volk, ongeacht wat andere christenen met eenzijdige Israëlliefde daarvan vonden. Hij heeft het zware werk geleid van de Commissie voor Waarheid en Verzoening in een poging om zonder dure en eindeloze strafprocessen uit een verschrikkelijk verleden los te komen en een weg te vinden van herstel van verhoudingen tussen de bevolkingsgroepen in een ontwrichte samenleving. Verzoening tussen daders en slachtoffers om die mogelijk te maken. Het was zwaar werk. Na afloop van het werk van de commissie had hij kanker. Hoopgevend en inspirerend dat zo iemand over de hele wereld dan erkend wordt. Misschien ook wel omdat hij zo mooi heeft voorgeleefd met zijn heupwiegende dans en zijn uitbundige lach. Hoe lastig mensen het ook kunnen maken, hoeveel pijn en verdriet er soms ook verwerkt moet worden. Dat het toch een vreugdevolle zaak is om met het goede bezig te zijn. Te geloven in het goede van God. En zo kregen wij, bij wijze van spreken, zomaar in onze eigen tijd een soort Johannes de Doper als voorbeeld. Wie bent u? Zijn wij getuigen van de Heer? De wereld heeft het nodig. En kan het ook waarderen soms als het serieus gebeurt. Als mensen niet deserteren, zoals soldaten als ze weglopen uit het leger genoemd worden, deserteurs. En zeg niet dat corona het onmogelijk maakt, want juist ook de manier waarop we met corona en zijn beperkingen omgaan, kan ook een getuigenis zijn. Gewoon dat we toch maar doorgaan met week na week iets van een kerkdienst te houden, de Bijbel open te leggen, woorden blijven zoeken voor wat ons overkomt en voorbeden voor elkaar doen en de netwerken van contacten in stand houden en zo nodig intensiveren om elkaars lasten te verlichten, eenzaamheid te voorkomen. En als het niet linksom kan, dan maar rechtsom wegen proberen te vinden om kerk te zijn met kinderen en ouderen en ouders. Zodat sommige straks jongeren ook later dit jaar ergens in de wereld hun handen uit de mouwen kunnen steken bij een goed, dienstbaar, diaconaal project. Getuigen is ook, denk ik, een dam proberen op te werpen tegen de neiging tot grof geweld als overheidsmaatregelen je niet bevallen. Getuigen is ook durven blijven hopen dat het anders kan met de manier waarop we onze aarde bewonen. Geloven dat er toch nog een leefbare toekomst mogelijk is voor de komende generaties en daarom de weg proberen in te slaan van een duurzamer leven, ook als dat persoonlijk echt wat kost, ook in je portemonnee. Ik blijf maar even bij die overleden bisschop Tutu, een klein stukje uit een oudere preek. God vraagt ons zijn partners te worden bij het creëren van een nieuw soort samenleving, waar ieder mensenleven telt. Waar mensen belangrijker zijn dan materiële zaken en belangrijker dan bezit. Waar een mensenleven niet alleen wordt gerespecteerd, maar mensen ook op eerbied en bewondering kunnen rekenen. Waar mensen zich veilig voelen en geen honger lijden, niet lijden aan ziekte en gebrek aan kennis. Een samenleving waarin meer tederheid is, meer zorg, meer bereidheid om te delen. Meer mededogen, meer vrolijkheid, een wereld waarin vrede heerst en geen oorlog. God vraagt ons zijn partners te worden. Tot zover Tutu. En alleen al bij die zinnen, ieder mens telt, moest ik denken aan dat programma van die vier protestanten, Segers, Hoekstra, Kaag en Rutte, die dat hebben overgenomen in de plannen voor hun nieuwe regering. Ieder mens telt, maar dat kunnen ze natuurlijk niet voor elkaar krijgen zonder ons. En mij treffen Tutu's woorden over tederheid en mededogen en bereidheid om te delen. Is getuige van Christus misschien die man in Den Haag die zijn huizenbezit gewoon weggeeft aan arme buurtgenoten? Is het ook niet verhalen doorvertellen? Getuige van Christus, is het ook niet de verhalen doorvertellen over die ene bijzondere mens en zijn liefde? En hoe hij aandachtsvol meeleefde met ziekte, met mensen die met de nek werden aangekeken om hun foute gedrag in het verleden. En is dat dan vandaag ook niet meeleven bij moeilijkheden in een gezin, bij worstelingen met een depressie, bij onzekerheid over het werk? Gaat het niet over kijken wat we kunnen doen bij armoede en leven met beperkingen? Over eerbied en respect betrachten rond iemands levenseinde? Gaat het ook niet over mededogen en geduld met de naaste die met veranderingen in het leven maar moeilijk raad weet en zich daarom misschien wel eens niet zo heel erg vriendelijk en prettig uit? En is dat dan ons pakje aan? In de lezing uit Efeziërs is er sprake van de weggaan van goede werken, want we zijn door God geschapen in Christus Jezus om het goede werk te doen dat Hij heeft voorbereid. Er is, om zo te zeggen, een spoor uitgezet, er is een weg gebaand, de bewegwijzering is op orde gebracht en God heeft ons in ons nekvel gepakt en zet ons op dat spoor en zegt: en nu vooruit dan. Nou, eigenlijk kan je die zin in het Grieks ook nog een beetje anders lezen. Die eerste zin uit die lezing uit Efeziërs. Je bent gemaakt om in de goede werken te wandelen. Je wandelt in goede werken. Dus dan zijn die goede werken die God voor je heeft klaargemaakt als een soort wandelschoenen. Of misschien wel je kleding. Je tenue. En dan zou ik vandaag zeggen, zondag van de doop van de Heer, je doopgewaad. Of we die jas ook willen aantrekken. Van geloof, ook al gaat het soms tegen allerlei gevoelens van twijfel en moedeloosheid in. Van Gods vertrouwen, ook in deze wereld. Ook al gaat het soms tegen je boosheid in. Misschien wel over het gedoe dat je met medegelovigen kunnen hebben. En dan toch proberen iets van die liefde te bewaren. Waarbij je dan toch die lastige klant niet afschrijft als medemens. Die jou zo hard valt omdat jij geen vaccinweigeraar wil zijn. En jou beschuldigt van lafheid. En zeg dan niet dat dat pakje aan een saai uniform is. God doet aan personalisatie en niet aan confectie. We hoeven niet allemaal op dezelfde manier te geloven. Ik heb eens met een aantal gemeenteleden samen een klein project gehad waarbij we samen een doophemd maakten. Dat was dan weer op voorbeeld van een collega die dat ook al eens had gedaan, ook met jongeren. T-shirt bewerken met verf, met viltstiften, met lapjes en zo proberen op een creatieve manier tot uitdruk te brengen. Wat betekent geloof nou voor jou in jouw leven? Wij deden dat weer op wat andere manier. En een van die andere gemeenteleden maakte toen een jasje met doorzichtige stof. En ze wilde zeggen dat, nou, als dat christelijk geloof, dat christen zijn dan een soort tweede natuur wordt, dan hoop ik dat de persoon die ik ben, met mijn talenten, met mijn beperkingen, met mijn bijzondere trekken, met mijn gevoelens, niet verstopt raakt, maar dat dat daardoorheen mag schijnen. Geen saai uniform. Het is ook geen strak keurslijf. Dat hebben we er misschien wel eens van gemaakt, waarin dat geloof ons laat bewegen. Misschien kent u dat verhaal wel van die kleermaker, die op bestelling een op maat gemaakt pak in elkaar zette. En toen de klant het aantrok, leek het eerst best geslaagd te zijn. De stof was prachtig. Maar eenmaal thuis vond de vrouw dat het jasje wel wat slobberig ging. Terug naar de kleermaker. Ach meneer, het valt best mee, u moet uw buik ook wat meer vooruit steken. Maar ja, thuisgekomen zag mevrouw toen dat bij aan één schouder toch echt wel wat scheef zat. Weer terug. Ach meneer, u moet uw schouder ook wat meer omhoog doen. Ja, Al lopend bleek, vond mevrouw dat die pijpen toch ook wel aan de korte kant waren. Vooral als die ging zitten. Ja, maar meneer, dat pak is niet om in te zitten. Het is om te staan en dan een beetje met de benen strak recht. En zo moest hij dan in dat pak door het leven. Met stramme benen, een vooruitgeschoven buik en een opgestoken schouder. Maar het doopkleed van de goede werken, zeg maar, dat valt best soepel. Het is geen keurslijf. We mogen op het ogenblik van de regering niet naar de kledingzaken toe. Dat is geen essentiële winkel. We moeten het even doen met de garderobe die we al hadden. En ik zou zeggen, laten we toch alsjeblieft niet vergeten daar ook te kijken naar dat doopkleed. Ook als het misschien denkbeeldig is. Onzichtbaar onder onze kleren misschien wel te dragen. Zoals vrome Joodse mannen hun gebedskleed vaak onder een jasje dragen en je alleen nog aan de kwastjes ziet dat ze het hebben. Het pakje aan van geloof, hoop en liefde. Waarbij we niet allemaal dezelfde gevoelens hoeven te hebben. Niet dezelfde beleving. Niet dezelfde smaken. We mogen verschillen. Maar wel ons aangesproken weten door dezelfde stem. Door dezelfde bron waar we uit putten. En als we dat doen, dan komt het ook vast wel goed met die puzzel rond de organisatie en de gebouwen van en het beleid van een gemeente. Ik moest natuurlijk even doorlezen in die brief aan de Efeziërs, omdat dat de naam van een van de kerkgebouwen hier in doorklinkt. En over naaiwerk en kleding gesproken, dan mag ik misschien even herinneren aan die prachtige reeks wandkleden gemaakt bij dat Bijbelvers over Christus als de hoeksteen. Zijn we getuigen van Christus, dan zijn we allemaal hoeksteeners, ook als we geen deel uitmaakten van de gemeente die daar lang heeft gewoond. Want dan laten we niet toe dat het cement afbrokkelt dat ons als levende stenen in het geheel van de kerk met een grote K aan elkaar verbindt. Dan weten we dat God niet getrouwd is aan gebouwen en ook niet aan een kerkelijke organisatie die we op een bepaalde dag met elkaar hebben, in elkaar hadden getimmerd. En als we ons wat ruw hebben gestoten aan anderen, dan laten we dat niet overheersen. God vraagt ons zijn partners te worden bij het creëren van een nieuw soort samenleving waar ieder mensenleven telt. Dat gaat vast ook lukken met onze kerkelijke samenleving hier in Stadskanaal in 2022. Amen.